Het verlies van mijn dochter heeft mijn wereld op zijn kop gezet. Sam was een prachtige vrouw, vol leven en energie. Maar haar onverwachte zelfdoding liet een leegte achter die ik soms niet in woorden kan uitdrukken. Het is een pijn die dieper gaat dan ik ooit had kunnen begrijpen. Ondanks alles wat ik voor haar heb gedaan, worstel ik met schuldgevoelens. Ik weet dat ik er voor haar was, dat ik haar steunde, dat ik haar liefde gaf. En toch blijft het gevoel knagen dat ik misschien iets niet goed heb gedaan. Wat ik niet zag, wat ik niet begreep. Soms blijf ik letterlijk hangen bij de gedachte dat ik meer had kunnen doen. Maar diep van binnen weet ik ook dat mijn liefde voor Sam altijd oprecht was. Dat ik alles gaf wat ik kon. Toch blijft de twijfel knagen. Ik herinner me haar lach, haar aanwezigheid en weet dat mijn liefde voor haar nooit in twijfel kan worden getrokken. Maar het is moeilijk om die gedachten vast te houden wanneer de schuldgevoelens me soms overnemen. Toch ben ik er inmiddels achtergekomen dat schuldgevoel een emotie is die erbij hoort. Net zoals huilen een natuurlijke manier is om verdriet te uiten. Het helpt me om dit te accepteren en mezelf eraan te herinneren dat mijn liefde voor Sam altijd genoeg is geweest. Ook al voel ik dat op sommige dagen niet zo.
Je luistert naar de podcast Verborgen Strijd. Een initiatief van Bianca Blauw en Sander Stekelenburg.
Vandaag hebben we een bijzonder en aangrijpend gesprek met Nina Schuifel. In november 2005 verloor zij haar broer Justin, die op 21-jarige leeftijd uit het leven stapte. Nina was toen 18 jaar. Justin was geliefd, getalenteerd en leek alles mee te hebben. Hoe kon hij toch tot zo'n onomkeerbare keuze komen? Bijna 17 jaar later begon Nina haar zoektocht naar de verborgen, donkere kanten van haar broer. Wat ging er achter zijn glimlach schuil en welke worstelingen zag niemand? Aan de hand van ruim 30 gesprekken met vrienden, familieleden en hulpverleners schreef ze het boek De Valk, waarin ze niet alleen Justin probeert te begrijpen, maar ook de impact van zijn keuze op haarzelf en haar omgeving onderzoekt. In dit gesprek duiken we samen met Nina in haar verhaal. We praten over verlies, rouw en de vele vragen die achterblijven, maar bovenal over schuldgevoel. Hoe het je kan achtervolgen, hoe je ermee omgaat en of je het ooit echt een plek kunt geven. Laten we beginnen. Welkom Nina.
Dankjewel.
Justin was op jonge leeftijd al anders. Excentriek gekleed en op zoek naar zijn identiteit, wat hem vaak een buitenbeentje maakte. Hoe heb jij dit ervaren? Kreeg je hier al iets van mee op jonge leeftijd?
Ja, ik verschilde 3,5 jaar met hem. Dus ik was 3,5 jaar jonger. En ja, zijn klederdracht. Soms had hij opeens een fase dat hij oorbellen droeg. Had hij zijn haar heel gek geknipt. Ja, ik vond dat als klein zusje alleen maar heel interessant en heel stoer eigenlijk. Dus in die zin kreeg ik er wat van mee. Ik heb pas toen ik mijn boek ging schrijven, toen landde het eigenlijk pas bij mij dat het een manier van hem was om een identiteit te zoeken. Maar toen we jong waren, toen vond ik het alleen maar heel erg leuk en cool. En zag hij er gewoon heel vrij en zelfverzekerd uit. En ik weet ook dat in de interviews die ik heb gehouden met oud-klasgenoten, dat ook overkwam zo op sommige klasgenoten. Die vonden het, ja, die waren dan zelf onzeker of die waren zoekende en die zagen dat hij dat allemaal wel durfde. Mm-hmm. En dat inspireerde hen ook wel.
Ja, dat snap ik. Want op zo'n jonge leeftijd er anders uitzien, ja, dan moet je wel durven. Dan ben je wel zelfverzekerd. Zo kom je dan in ieder geval over.
Ja, en hij durfde ook echt alles. Hij heeft een hanenkam gehad. Hij heeft zijn haar blond geverfd. Hij heeft een kale kop gehad. Hij heeft oorbellen helemaal in zijn oren gehad. Hij heeft een matje gehad. Hij heeft skaterkleding gedragen. Hij heeft een beetje punk eruit gezien. Ja, hij durfde wel echt alles uit te proberen.
Ja, ja. Ik heb het boek in ieder geval in één ruk uitgelezen en ik voelde veel herkenning rondom de dood van mijn dochter. Het raakte mij ook omdat Sam het gevoel had niet te kunnen voldoen aan een bepaald beeld. Heb jij dit bij Justin ook zo ervaren?
Nogmaals, toen we jong waren niet. Kijk, hij had heel erg twee kanten. Dus hij kwam altijd heel zelfverzekerd, heel vrolijk, heel spontaan over. Heel veel humor had hij. Mm-hmm. Dus als klein zusje keek ik eigenlijk alleen maar tegen hem op.
Ja.
toen ik het onderzoek ging doen, toen kwam ik er wel achter, oké, hij had ook die andere kant.
Ja.
En inderdaad, uiteindelijk, je gaat dan eigenlijk, als je zo'n onderzoek doet en zo'n boek schrijft, toch een beetje op zoek naar de waarom-vraag.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Ja, die kan ik niet supergoed beantwoorden nog steeds, want waarom maakt iemand een einde aan zijn leven? Ik denk dat wij, de mensen die daar niet, die niet dat soort gedachten hebben, dat heb ik tenminste, ik sta zelf heel licht in het leven. Ik denk dat ik dat nooit helemaal kan aanraken, maar als ik er dan iets over moet zeggen, dan is het inderdaad dat hij van jongs af aan al het gevoel had niet thuis te horen hier op deze wereld met ons. Dat hij zich altijd anders voelde. Dat hij eigenlijk gewoon, om het energetisch een beetje te benaderen, het verkeerde moment op aarde was.
Achteraf gezien vallen dat soort dingen pas echt binnen. Want ik had dat ook bij Sam. Hè? Achteraf gezien zie je van, dat was eigenlijk helemaal niet hun leven of zo. Herken je die?
Nee, het klopte gewoon niet. Want dat is ook zo jammer, hè? Dat we als maatschappij de mensen die een depressie hebben of die excentriek zijn, anders zijn, of die een einde aan hun leven maken, dat we die toch vaak zien als anders dan de rest.
Mm-hmm.
Terwijl misschien, ik heb heel erg tijdens het onderzoek gedacht, misschien ben ik wel anders dan de rest.
Ja.
Misschien is hoe zij het zien wel hoe het eigenlijk is.
Ja.
En heb ik niet die diepgang of dat vermogen om zo diep te kijken naar het leven, naar de wereld, om te voelen wat zij voelen.
Ja.
Dus misschien in een andere tijd of in een ander universum dat het wel had gepast.
Ja.
Ja, daar kan je natuurlijk eindeloos over doordenken en daar kan je gek van worden, maar je kunt ook gewoon, ik zie het als iets moois eigenlijk, dat het op deze wereld paste hij niet. Maar het hoeft niet zo te betekenen dat het een andere tijd ook zo was.
Ja, want het zijn vaak hooggevoelige mensen. Hè? Ik bedoel, dat herken ik in zoveel verhalen.
Ja.
Ja, dus dat is ook wel weer heel bijzonder. En tussen 2000 en 2002 begon Justins verleden hem te achtervolgen, wat leidde tot een bloosaandoening en een angststoornis. Ondanks operaties in België en Taiwan. Hoe was dit voor jou, Nina? Wist jij hiervan?
Ik wist dat toen niet. Of misschien wist ik het maar alleen oppervlakkig. Dus ik wist denk ik dat hij bang was om te gaan blozen. Maar echt de woorden aandoening en stoornis en zo, dat werd niet echt zo uitgesproken. Ik denk dat heel veel problematiek pas later echt achteraf duidelijk is geworden bij hem. Het is ook een andere tijd geweest. Hij was in 2005, maakte hij een einde aan zijn leven. Nou, toen was er natuurlijk gelukkig al wel veel meer bekend over psychiatrie en bepaalde aandoeningen en stoornissen. Maar nog steeds niet zoals het tegenwoordig. Ik zie echt links en rechts BN'ers praten over hun angststoornis. Op Instagram open overdelen.
Mm-hmm.
In programma's.
Yeah.
Dat was natuurlijk toen helemaal niet. Dus er waren eigenlijk niet echt woorden voor. Dus toen wist ik het. Ik wist het misschien een klein beetje, maar ik zag niet de ernst ervan in. En dat hij echt een angststoornis had en daarvoor ook werd behandeld in een angststoorniskliniek, daar kwam ik echt pas achter tijdens het onderzoek. Dus toen heb ik ook iemand gesproken van die kliniek over hoe dat precies werkt, een angststoornis.
Ja.
Wat betekent dat? Hoe kom je eraan? Hoe kom je er vanaf? Wat doen ze in zo'n kliniek? Toen ben ik dat pas een beetje gaan begrijpen.
Ja, maar je was ook nog heel jong toen, hè?
Toen het gebeurde, toen was ik 18, ja.
Ja, daarom. Maar het speelde natuurlijk al langer bij Justin.
Ja, veel langer. En ik denk ook, wij waren pubers, ik was 11 jong. Dus ik denk dat als ik er heel veel naar had gevraagd, dat mijn ouders en mijn omgeving echt wel eerlijk zouden zijn geweest. Maar ja, op die leeftijd ben je zo bezig met andere dingen. En
Vooral met jezelf ook, hè?
Heel erg met jezelf. En je zit zo in je eigen wereld. En dat is wel iets waar ik me later natuurlijk wel schuldig over heb gevoeld.
Ja. Heb je veel last van schuldgevoelens?
Nou, nu niet meer.
Nee.
En in het begin ook niet. Maar ik denk dat het wel mooi is dat je hier over dit onderwerp een podcast maakt. Omdat het zo'n ingewikkelde emotie is, schuld.
Ja.
Iedereen zegt altijd als iemand een einde aan zijn leven maakt, oké, maar het is niet jouw schuld of het is niet de schuld van iemand. Hè? En dat werd ook tegen mij gezegd en ik voelde dat ook zelf echt zo.
Ja.
Ik kon echt wel beredeneren van nee, ik voel me niet schuldig, want ik kon er niks aan doen. En ik besefte ook echt dat ik er niks aan had kunnen doen of dat ik het niet had kunnen voorkomen. En daarmee is dan eigenlijk een beetje de kous af.
Mm-hmm.
Maar toen ik 10 jaar na zijn dood, toen was ik 28, toen ben ik erover gaan schrijven. En toen kwam ik er pas achter, ik heb wel schuldgevoel, alleen het uitzicht zo anders dan wat je zou denken of wat de meeste mensen denken na iemands dood. Ik zal dat proberen uit te leggen.
Ja.
Ik ontwikkelde een paar jaar na zijn dood bijvoorbeeld best wel erg faalangst. Ik had eigenlijk altijd het VWO, had ik bijvoorbeeld met twee vingers in mijn neus gehaald. En alles liep altijd op rolletjes, kwam vanzelf. Ik hoefde eigenlijk niet zoveel te doen. Maar toen hij overleed, ging opeens niks meer vanzelf. En ik moest mezelf echt opnieuw uitvinden. Ik ging studeren in Amsterdam. En nou, ik moest zo wennen weer aan dingen uit mijn hoofd leren. En ik merkte dat ik dat dus ook niet meer zomaar kon. En dat besef, dat was heel heftig. En daardoor ging ik super hard werken op alle fronten. Dus niet alleen op het gebied van mijn studie, maar ook op vriendschappen, op mijn omgeving met dingetjes die ik moest regelen. Gewoon voor mezelf, het huishouden runnen. Alles moest altijd perfect zijn. En als het dat niet was, als ik een 9 haalde, maar geen 10, dan was het gewoon, dan had ik mezelf, kon ik echt helemaal in mijn hoofd uitschelden. Faler, je bent een niksnut. Dat soort gedachten had ik. En toen ik daarover ging schrijven, dacht ik, maar dat is eigenlijk het schuldgevoel. Want het feit dat het niet goed genoeg is, dat je moet boeten, hè, ik was mezelf echt aan het kastijden af en toe, figuurlijk. Dat is ook een manier van schuldgevoel. Dus het is niet zo dat je letterlijk zegt, ik voel me zo schuldig. Want dat heb ik denk ik nooit gezegd. Het is meer van, ik mag niet genieten of ik mag niet zorgeloos zijn. Ik mag de dingen niet laten, de teugels niet laten vieren. Ik moet controle houden. Ik moet het zo goed mogelijk doen. En alleen het beste is goed genoeg. Dat is bij mij de manier waarop het schuldgevoel naar boven is gekomen, denk ik. En heel erg de vragen van, had ik maar dit, had ik maar dat, had ik maar op mijn 16e, was ik maar niet zoveel bezig geweest met mezelf, had ik maar even toch een hand op zijn schouder gelegd, dan had ik het misschien niet kunnen voorkomen, maar ik had hem wel kunnen laten weten dat ik van hem hield, dat hij niet alleen was. Hij heeft waarschijnlijk zich zo ontzettend eenzaam gevoeld. En daarvoor, dus het is niet eens, het is denk ik niet per se schuldgevoel over iemands dood, maar juist schuldgevoel over iemands leven. En ik denk dat een groot misverstand is bij heel veel mensen. Het is echt een schuldgevoel over toen, over waarom heb ik toen niet meer gedaan? Waarom heb ik niet beter geluisterd? Dat soort knagende vragen, die hebben mij heel lang achtervolgd.
Ja, je legt het ook echt heel mooi uit, want het is precies zoals jij het zegt.
Ja.
En we zijn inderdaad niet schuldig, maar we lopen allemaal met de gedachte van, wat als ik nou dit of had ik nou dat? Weet je wel, die waarom vragen, dat allemaal. Ja, dat speelt gewoon heel erg. Ja.
Ja, en eigenlijk ergens, als je dat plat wil slaan, is het best egoïstisch, hè? Want je zegt van, had ik maar wat meer aan hem gedacht, want dan had ik tenminste een goed gevoel gehad.
Ja.
En dat onder ogen zien, dat het zo over mij ging, dat vond ik heel moeilijk. Omdat je dan, ik besefte ook weer, dan ben ik toch weer niet met hem bezig. Dan gaat het toch over mij.
Ja.
En dat is heel pijnlijk. Ik denk dat je daarom, dat mensen zich niet zo heel snel bewust zijn van het schuldgevoel, van die schuldvragen.
Ja.
En dat je daarom, dat het zich dus in andere dingen uit, zoals dus bij mij, faalangst, controledwang. Maar het kan natuurlijk ook in, weet ik veel, niet meer willen eten, op die manier controle houden. Hè? Dat zie je natuurlijk ook heel veel.
Ja. En je hebt nog een zus, geloof ik?
Ja, zij was de tweelingzus van Justin.
Oh, en hoe ging zij ermee om?
Ja, ze heeft natuurlijk heel moeilijk gehad.
Ja.
Zij heeft heel lang haar verjaardag niet gevierd, want dat was natuurlijk ook zijn verjaardag. En dat vierden ze altijd samen.
Ja.
Vorig jaar is ze 40 geworden en toen heeft ze voor het eerst weer een heel groot feest gegeven. Dus dat was heel mooi, heel leuk. Maar, en dan ook gewoon echt een feest. Dus niet te lang stilstaan bij het verdriet. Ook, hij werd wel even genoemd, maar verder gewoon echt even goed partyen en... Dus dat was heel fijn voor haar.
Ja.
Maar ja, zij heeft bijvoorbeeld in het begin heel erg zoiets gehad van, ik moet leven voor twee, want hij kon het niet meer.
Ah.
En dus dan moet ik het voor hem doen.
Ja.
Dus zij is keihard doorgegaan, heeft super hard gewerkt, heeft heel veel doelen bereikt. Ook wel heel mooi. Zij is bijvoorbeeld, heeft een beslissing gemaakt om te gaan acteren. Zij heeft altijd al, had ze geacteerd, maar sinds toen ze 18 was, is ze toch een universitaire studie gaan doen, omdat ze dacht, daar kan ik dan meer mee. Toen Justin overleed, toen heeft ze die studie wel afgemaakt, maar toen heeft ze wel ook bedacht, nee, ik ga het gewoon doen. En sindsdien is ze actrice en dat gaat gewoon hartstikke goed.
Oh, gaaf.
Ja, dus er komt natuurlijk ook wel iets moois uit, altijd. Ja.
Ja, maar ik kan mezelf ook wel een beetje voorstellen dat het voor je ouders ook dubbel is. Want ieder jaar komt de verjaardag terug.
Ja.
En dan is je zus er nog wel, maar je broer niet meer.
Mijn vader is ook overleden, maar mijn moeder die zei inderdaad altijd van, ja, maar ik wil wel de verjaardag van mijn dochter vieren en ook van mijn zoon.
Ja.
Dus dat was heel moeilijk altijd. Ja.
Ja, ik snap het echt.
Ja, dat was altijd wel lastig. Maar ja, dat scheelt ook wel weer dat er heel veel tijd overheen is gegaan. Het is inmiddels 20 jaar geleden. En daar zoek je dan een beetje met elkaar naar van hoe kan je dat het beste doen. En ik denk dat je uiteindelijk wel een modus vindt.
Ja. Dan gaan we toch weer even terug naar Justin. Ergens in 2003 vroeg Justin of hij met jou kon praten. En toen legde hij uit dat hij ziek was, dat er iets in zijn hoofd zat waar hij geen controle over kreeg. Mm-hmm. Hoe voelde jij je toen Justin dit met je deelde?
Ja, ik was toen 16 en eigenlijk was dat een heel kort moment waar ik niet zoveel bij voelde.
Mm-hmm.
Ook dat is iets wat ik nu pas durf toe te geven, want daar heb ik me ook heel schuldig over gevoeld. Dat ik toen op dat moment niet heb doorgevraagd en wat beter voor hem heb gezorgd.
Mm-hmm.
Los van of je dat kan vragen van een 16-jarige, want daar gaat het dan even niet om.
Precies.
Maar... nee, dat was een heel kort moment. Ik had hem nog nooit zo gezien. Hij was opeens heel serieus. Hij was altijd aan het klieren, altijd grappen aan het maken met mij, altijd aan het dollen.
Yeah.
En hij kwam weer mijn kamer binnen en ik had daar even helemaal geen zin in. Dus ik was eigenlijk alweer met mijn ogen aan het rollen.
Yeah.
En toen kwam hij op mijn bed zitten en ik had een heel serieus gezicht. En zo zag ik hem bijna nooit. Want we hadden heel vaak ruzie in die tijd. Hij zei, dat is om een reden. Ik denk dat hij zoiets zei als... dat heb ik achteraf bedacht. Of tenminste konden we dat soort van herinneren. Dat hij zoiets zei van, er is iets in mijn hoofd waar ik geen controle over krijg.
Ja.
Maar ik ben daar nu voor een therapie en ik ben daar aan het werken. Maar dan weet je dat. En dan, dat is dus de reden dat ik soms zo reageer zoals ik doe.
Ja.
En toen was oké, is goed. En toen ging hij weer weg.
Ja.
En dat was het eigenlijk. Daar hebben we het daarna ook nooit meer over gehad. Als kleine zusje dacht ik, dat lost hij dan op. Hè? Want dat is mijn grote broer. Ja, hij zegt zelf dat hij daar aan het werk is. Ik zag helemaal niet de ernst daarvan in. En hij zelf misschien ook wel niet.
Nee, dat snap ik ook wel.
Nee. Dus dat was dat moment. Ja, en achteraf tijdens het schrijven bleek dat een heel bepaald moment voor mij te zijn geweest. Daar is heel veel ook weer schuld door ontstaan. Had ik toen maar iets gezegd.
Ja, ik snap het.
Was ik maar niet zo'n naïef jong meisje geweest. Hè? Dingen waar je helemaal niks aan kan doen. Daar ging me heel erg mezelf dus ook weer op kastijden.
Ja, ik snap het wel. Maar van de andere kant, inderdaad, je was 16 in de puberteit. Hier zie je de ernst dan gewoon niet van in. Want vaak geven ze achteraf gezien misschien de signaal af, maar op die momenten komen die gewoon niet binnen. Dat is gewoon zo.
En daarom is schrijven ook zo belangrijk voor mij geweest.
Ja.
Als je dan gaat schrijven over de bepaalde momenten, was dat blijkbaar een heel bepaald moment in mijn relatie met hem.
Toch weer iedere keer dat schuldgevoel wat terugkomt.
Ja, dat is ook nog een manier waarop het schuldgevoel zich bij mij uitte. Dat ik heel lang niet naïef mocht zijn van mezelf. Ik heb me heel lang veel volwassener voorgedaan dan ik eigenlijk was. Dus ik pakte overal verantwoordelijkheid voor. Ik ging dingen heel goed regelen. Ik wilde niks meer aan het toeval overlaten, want mijn kinderlijke brein had geconcludeerd toen hij doodging. Oké, als ik dus naïef ben, zorgeloos ben, niet weet wat er om me heen gebeurt, dan gebeurt er dus zoiets ergs. Hè? Terwijl als ik dat wel ben, als ik overal alles van weet, als ik alles gewoon zo goed mogelijk regel en controleer en mijn verantwoordelijkheid pak, dan gebeuren dat soort dingen niet, want dan weet ik het. Hè? Dan weet ik wat er om me heen speelt. Hele kinderlijke gedachtegang. Daar heb ik heel veel, en daar ben ik nog steeds, schiet ik daar af en toe in. Dat ik heel erg de verantwoordelijkheid pak voor dingen die eigenlijk die je gewoon los kan laten. Hè, in het huishouden of met het gezin of in de relatie met mijn man, mijn vriend. En dan weet ik weer, ik schiet er nu in. Ik moet dat dan echt even weer proberen los te laten. Dus ook dat is dan een heel venijnige manier waarop schuldgevoel zich uit. Ik mag niet meer naïef zijn. Ik mag niet meer zorgeloos zijn. Ja.
En ook al heb je zoveel wel goed gedaan, die kleine dingen die dan net even anders zijn gegaan, daar ga je aan denken.
Ja.
Dat is gewoon zo. En dan denk je van, had ik dat maar. Maar ja. Nina, kun je ons meenemen naar die bewuste dag, 24 november 2005?
Ja.
Toen Justin na een tweede poging overleed door een overdosis. Hoe was die dag voor jou? Kan je het nog goed herinneren?
Jazeker. Die dag zelf was ik op een studentenfeest. Toen was ik gewoon helemaal in mijn leven. Ik was net gaan studeren in Amsterdam. Ik was bij een studentenvereniging gegaan. Ik was net, stond gewoon op een feestje. Ik had helemaal nergens, dacht ik aan. Er was helemaal niks aan de hand. En twee dagen later is hij pas gevonden. Toen kreeg ik een sms'je van mijn moeder. Van, heb jij Justin nog gezien? Dat dacht ik verder niet zoveel bij. Ze vroeg, heb je nog gesproken? Dat dacht ik verder niet bij. Ik dacht, ik heb nog een paar dagen gesproken. Hoe vaak als broers en zussen hoef je elkaar ook niet elke dag te spreken. Dus ik dacht, waarom vraagt dat aan mij? Misschien is hem nodig voor uitleg voor de computer. Of zo. Hè? Ik dacht, ze willen me wel vast even bellen voor iets.
Ja.
Ik was thuis in mijn appartement in Amsterdam met mijn huisgenoot en mijn toenmalige vriend. En zij stuurde het sms'je en toen belde ze later, een paar uur later. En toen vertelde ze, het is niet goed afgelopen, hij is overleden.
Oh.
En toen ging echt, toen ging de wereld, zoals je altijd leest in boeken en in films, de aarde ging open en ik stortte me naar beneden. En toen, dat was echt een hele bizarre boodschap.
Dat snap ik.
Mijn moeder die was in Breda dus. Die had, de politie gehaald, want die vertrouwde het niet. En want dus en dan niet meer zijn telefoon op. En de politie is naar binnen gegaan en die heeft hem gevonden. En toen wilde mijn moeder mij en mijn zus bellen. Maar dat mocht niet van de politie. Die zei, laat ze eerst hierheen komen. Maar ze zei, ja, dat kan niet. Ze kunnen niet anderhalf uur de auto hierheen. En niet weten wat er aan de hand is. Bovendien was mijn broer een hele populaire jongen in Breda. Hij was 21, echt op een leeftijd dat je superveel mensen kent. Het was een uitgaansavond, zaterdagavond. Er reden mensen langs zijn huis. Zijn vrienden waren ook naar zijn huis gekomen. Dus die wisten het al. Ze zeiden, ja, dat gaan ze dan horen via via. Hè? Dus ik moet ze bellen. Dus dat is het moeilijkste wat mijn moeder ooit heeft moeten doen. Ons bellen. Maar ik ben heel blij dat ze het heeft gedaan.
Ja, daar is het een nachtmerrie. Oh ja, echt heftig. Ja, mijn andere dochter stond ook op een feestje toen ik het haar heb medegedeeld. Ik wilde haar inderdaad toen ook ophalen, maar ze had al in de gaten dat er iets aan de hand was. En ze bleef maar aandringen, mam, zeg wat er gebeurd is. Ja, en toen heb ik het inderdaad ook aan de telefoon gezegd. Soms kan je niet te lang wachten, want als het via een andere weg bij je komt, dan is het nog veel heftiger.
Ja, dat zou verschrikkelijk zijn, toch?
Ja, daarom, ja.
Dan wil je toch liever als moeder het zelf vertellen, denk ik.
Ja, daarom. En wat maakte dat je bijna 17 jaar later besloot om in gesprek te gaan met de mensen rondom Justin en zijn verhaal op papier te zetten?
Omdat ik dus zo jong was, wist ik eigenlijk niet zo goed wat er precies in zijn hoofd allemaal omging. Hè? En toen was hij eenmaal overleden.
Ja.
En daarna heb ik eigenlijk altijd vooral zijn vrolijke zelf willen herinneren. Want ik dacht ook, daarmee houd ik hem in ere. Want dat is hoe hij was, dat is hoe ik hem kende. En hij moet niet gereduceerd worden tot zijn dood en de manier waarop. Want hij was zoveel meer dan dat. Op een gegeven moment ben ik er anders over gaan denken. Omdat ik heb inmiddels 3 zoontjes. En toen mijn oudste zoon 4 jaar was, toen wees hij een keer naar een foto van mij en mijn broer en mijn zus van vroeger. En hij vroeg gewoon heel lief van wie zijn dat? Dus ik ging dat uitleggen. Nou, dus ik ben dat en dat is tante Claire en dat is oom Justin. Maar oom Justin is er niet meer. Op een hele kindertaal ging dat uitleggen.
Ja.
En hij stelde nog wat vragen over hoe ziet het er in de hemel dan uit en kunnen we daar naartoe? En ik probeerde er zo goed mogelijk antwoord op te geven. En het was eigenlijk gewoon een heel leuk gesprekje tussen moeder en zoon, niks aan de hand.
Mm-hmm.
Maar van binnen gebeurde er van alles bij mij, omdat ik opeens dacht, oké, hij is nu 4 en hij stelt nu dit soort onschuldige kindervragen. Maar over een paar jaar is hij oud genoeg om verder te gaan vragen. En wat ga ik dan vertellen? Weet ik dan genoeg om uit te leggen waarom oom Justin er niet meer is? En waarom hij dit heeft gedaan, hè? Als je op een gegeven moment ook oud genoeg bent om te horen hoe dan? En toen kwam ik tot de conclusie, nee. En toen dacht ik, ja, ik moet, voordat mijn kinderen oud genoeg zijn om die vragen te stellen, ik moet weten, ik moet die andere kant van mijn broer ook leren kennen. Dus niet alleen de vrolijke, lichte, leuke, humoristische kant, maar ook die donkere kant. Want alleen dan kan ik het volledige verhaal vertellen aan mijn kinderen. En kan ik ook de cirkel doorbreken, hè, van hoe je als man moet zijn, hoe je je moet gedragen, wat gezond is, wat je wel en niet mag voelen. He, dus ook een beetje begrijpen wat ging er in hem om, voor zover je daarbij kan komen. Zodat ik ook mijn zoons, niet dat ze per se precies dezelfde problematiek gaan hebben, maar het zijn ook jongens, je weet niet wat er allemaal nog afkomt. Zodat ik ze daar ook in kan begeleiden op een zo goed mogelijke manier. Dus toen dacht ik, nu is het moment. Dus toen ben ik allerlei mensen van vroeger gaan interviewen. Familie, allerlei vrienden van mijn broer. Ook hulpverleners die hij heeft gesproken. Al die hulpverleners langs gegaan. Ook de psychiater met wie hij als laatste sprak. Maar ook bijvoorbeeld oud-mentoren van vroeger van school. Van toen hij echt jong was, 11 jaar was. En toen ben ik die hele ronde gaan maken, ja.
Nou, dat heeft denk ik wel een hele tijd geduurd.
Nou, grappig genoeg ging dat best snel.
Ja, echt? Oh, je hebt echt doorgepakt.
Ja, ik ben journalist van de oorsprong. Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb een tijdje in de krantenwereld gewerkt. Dus ik weet wel hoe ik dat moest aanpakken.
Wauw.
En dat was ook een hele veilige rol. Want ik kon een beetje achter mijn notitieblok bij wijze van spreken zitten. En ondertussen was ik zwanger van mijn derde kind. Dus die groeide en groeide. En ik had gewoon haast ermee. Dus ik heb gewoon zoveel mogelijk gesprekken gepland. En het mooie was dat iedereen die ik benaderde, eigenlijk zonder al te veel woorden, snapte waarom dat belangrijk voor me was. En dus meteen de deur openzette. Dat was heel fijn. Dus ik kom meteen bij iedereen terecht. En toen heb ik dus al die interviews gedaan. Toen ben ik even bevallen. En heb ik dat even
bevallen? Ja.
heb ik even verlof genomen en niet geschreven. En toen mijn derde zoontje, denk ik, iets van 4, 5 maanden oud was, toen ben ik het gaan afmaken. En toen lag er eigenlijk best wel snel een boek.
Ja, want je hebt een boek geschreven, De Valk.
Ja.
Ja, ik kan hem iedereen aanraden. Het is natuurlijk ook een heel verdrietig verhaal, maar ook wel heel mooi.
Mm-hmm.
Al die interviews en vooral ook dat zoveel mensen hem gewoon nog herinnerden. Terwijl het eigenlijk al heel wat jaren ervoor was gebeurd.
Ja, dat vond ik echt ongelooflijk. Gewoon mentoren van de middelbare school die honderden leerlingen per jaar zagen en begeleiden, maar toch zich die ene wisten te herinneren. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Heel veel details ook. Ik kan het daarom ook iedereen aanraden die iemand is verloren. Of dat nou een suïcide is of aan iets anders. Gewoon de gesprekken die je niet zo snel voert als je elkaar tegenkomt op straat of op een feestje. Die voer je tijdens zo'n zoektocht. Dus dan ga je opeens te horen krijgen dat bijvoorbeeld een vriendin van je moeder nog een herinnering aan je moeder heeft die je nooit hebt geweten. Of dat de buurman een keer een gesprek met je vader had, waar ook weer nieuwe inzichten uitkomen. Dus ik zou dat echt... Je hoeft er niet meteen een boek van te maken, hè, maar ga gewoon mensen vragen, want het is zo waardevol.
Ja, want ik wilde dus vragen, wat zou je anderen willen meegeven van dit proces? Maar die heb je wel heel duidelijk beantwoord.
Ja.
Ik bedoel, als ik al kijk naar wat je zegt over je 3 zoontjes. Kijk, het is wel hun oom. Hè, en daar wil je later ook over kunnen vertellen. Maar je wil vooral ook signalen zien die wij allemaal gemist hebben. Ook als ouder zijnde, hè?
Ja, ik denk wel dat je daarmee moet oppassen. Want ik wil dan nu niet de lat te hoog leggen voor mezelf dat ik dingen kan voorkomen. Hè. Dan gaat het weer over die controle. Het is denk ik niet mijn doel. Maar het kan wel een mooi gevolg daarvan zijn. Dat je in ieder geval de problematiek snapt. Dat je snapt ook waar sommige mensen doorheen kunnen gaan. En dat je er gewoon kan zijn. Proberen. Want als ik ga zeggen ja, dan kun je precies de signalen herkennen. Want dat zou oneerlijk zijn. Want ik denk dat heel veel, jij zelf ook waarschijnlijk... Je hebt bij je dochter alles gedaan wat je kon en wilde. Je zag waarschijnlijk ook waar ze mee worstelde. Maar soms dan moet je iemand gewoon laten gaan. Dan kan je niet helpen. Het enige wat je kan doen is er zijn. En dat altijd weer beseffen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat het me nog meer heeft gebracht is dat het... Daarom zou ik het ook iedereen aanraden. Je krijgt gewoon met terugwerkende kracht een betere band met de overlevende.
Precies.
Dus dat is dus mooi. Dat diegene er dus niet meer hoeft te zijn om iemand, hè, om echt dichter bij iemand te komen.
Ja. Yeah. Je hebt hem eigenlijk veel beter leren kennen.
Ja.
Ondanks dat hij er niet meer is.
Precies. En dat is dus mooi dat dat wel kan als iemand er niet meer is. He? Je denkt heel snel van iemand is weg en dat gemis is zo groot en gaat nooit meer over. Maar tijdens dit proces ben ik heel dicht bij hem kunnen komen. En dat is echt wel heel waardevol. Ja, ik ben hem beter gaan begrijpen. Ik heb hem alsnog vast kunnen houden. Niet letterlijk natuurlijk, maar ik heb toch het gevoel gehad dat ik hem dicht bij me had. En ik heb voor mezelf nu het gevoel dat ik alles heb gedaan. Heel stom is dat eigenlijk. Ik heb niks gedaan. Ja, maar ik heb toch...
Jawel, tuurlijk heb je veel gedaan. Maar...
Ja, maar voor hem heb ik niks gedaan.
Maar je hebt hem eigenlijk misschien ook wel een beetje uit liefde kunnen loslaten.
Dat is het, ja. Ja, dat is wel mooi gezegd. Ik denk dat dat klopt.
Ja.
Ja.
Uit je boek kan ik opmaken dat Justin een gevoelige en intelligente jongen was. Vooral op zoek naar zichzelf. Het lijkt dat hij vanaf het begin het gevoel had niet thuis te horen in deze wereld. En jij concludeert dat niemand, zelfs de hulpverleners, zijn keuze hadden kunnen voorkomen. Heb jij ook rust kunnen vinden in zijn besluit?
Ja, ik denk het wel. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik accepteer dat hij niet meer is, want dat vind ik nog steeds wel moeilijk. Maar wel dat ik, waar ik achter kwam, was dat schuldgevoel of die knagende emoties, die knagende vragen... Waar ik achter kwam in die zoektocht was dat iedereen dat had. Dus ook de mensen die wel dicht bij hem stonden, die wel hem begeleiden. Ook de psychiater die hier dagelijks zijn werk van maakt. Die noemde het overigens geen schuldgevoel, hij noemde het een tekortschieten. En het stomme was, of het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het feit dat iedereen dat voelde, dat gaf mij een heel goed gevoel. Omdat ik wist, ik sta niet alleen en het is een collectief gevoel waar we eigenlijk het niet zo snel over hebben. Omdat het gewoon echt moeilijk is.
Mm-hmm.
Maar het gaf mij heel veel rust dat iedereen, hè, ook vrienden van vroeger dachten, nog steeds met die vragen hadden. Had ik hem op die ene avond maar teruggebeld? Had ik hem op die dag maar meegenomen? Die gedetailleerde overdenkingen, dat had iedereen. En dat gaf mij wel, niet zo dat je andere mensen dat gunt. Want het is verschrikkelijk om daarmee rond te lopen. Maar het feit dat we dat allemaal hadden, gaf mij wel rust, ja.
Ja, je bent niet alleen met dit gevoel. Ja, en
precies.
Ja, het schuldgevoel bestaat uit verantwoordelijkheid, uit liefde. Dus als je niet van iemand houdt, kan je ook geen schuldgevoel hebben. Dus dat zegt alleen maar heel veel over jouw liefde voor Justin.
Ja, dat is mooi gezegd. Ja.
En zo kan je het eigenlijk ook zeggen. Nou, Nina, dank je wel voor het delen van jouw verhaal.
Graag gedaan.
Ja, en je boek, De Valk. Ja, ik zou het echt iedereen willen aanraden om het te luisteren. Ik vind het heel mooi dat je het zo hebt opgepakt.
Dank je wel. Ja, heel waardevol was het. Dank je wel voor dit gesprek.
Vandaag hebben we samen stilgestaan bij schuldgevoel. De last ervan, de vragen die het oproept en hoe we ermee leren omgaan. Want wat iedereen ook denkt of zegt, niemand is schuldig.
Schuldgevoel is een emotie die ontstaat wanneer iemand zich verantwoordelijk voelt voor iets wat verkeerd is gegaan. Of wanneer men denkt dat ze niet voldoende hebben gedaan. Zelfs als de situatie buiten hun controle ligt. Het kan leiden tot zelfverwijt en spijt. Vaak zonder dat de persoon daadwerkelijk schuldig is. Maar schuldgevoel is ook de mogelijkheid om te groeien. Het is de kans om jezelf te vergeven en sterker verder te gaan.
Drie tips over schuldgevoelens na zelfdoding. Tip 1. Erken de onvermijdelijkheid van emoties.
Schuldgevoelens zijn een natuurlijke reactie na het verlies van een dierbare door zelfdoding. Het is belangrijk om te erkennen dat deze gevoelens normaal zijn, maar ook dat ze vaak niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Besef dat je geen controle had over de keuzes van de ander en dat je alles hebt gedaan vanuit liefde en zorg.
Tip 2. Praat erover.
Het delen van je gevoelens met vertrouwde mensen zoals vrienden, familie of een therapeut kan helpen om het schuldgevoel te relativeren. Soms komt verlichting juist door het uitspreken van wat je voelt. Dit helpt niet alleen om de emoties te verwerken, maar het kan ook bijdragen aan het begrijpen van de complexe dynamiek van rouw.
Tip 3. Wees mild voor jezelf.
Schuldgevoelens kunnen verlammend werken, maar wees lief voor jezelf in het proces van rouw. Je bent geen slechte persoon omdat je gevoelens van schuld hebt, maar het is belangrijk te onthouden dat deze gevoelens geen weergave zijn van wat je daadwerkelijk had kunnen doen. Je hebt je best gedaan in een ongelooflijk moeilijke situatie. Zorg voor jezelf, fysiek en mentaal, om je genezing een kans te geven. Esther, we hadden het net over schuldgevoel. Hoe zit jij daarin?
Ik denk dat schuldgevoel echt wel een heel heftig en centraal thema is die hiermee te maken krijgt.
Vooral bij zelfdoding.
Bij zelfdoding, want iedereen vraagt zich af, wat had ik anders moeten doen? Hoe had ik kunnen helpen? Wat heb ik gemist en hoe heb ik dat in godsnaam kunnen missen?
Ja.
Schuldig zijn en schuldig voelen zijn natuurlijk twee dingen.
Ja, klopt.
Maar ik denk sowieso als moeder zijnde, vader zijnde, je bent verantwoordelijk voor je kinderen.
Ja.
En verantwoordelijkheid en schuldgevoel gaan natuurlijk hand in hand.
Ja, en liefde.
En liefde. Ik zit sinds kort bij een lotgenotengroep en daar zat iemand bij. En zijn vrouw had suïcide gepleegd. En hij vertelde, er is vaak al langer sprake van psychisch lijden. En hij verwoordde dat eigenlijk heel herkenbaar. Dat hij zei van, wij leefden al zo lang in een abnormaal normaal. Waarin je een modus probeert te vinden voor jezelf, maar ook met elkaar, om te overleven.
Ja, ik wilde zeggen, het is echt overleven.
Ja, en hoop te blijven houden dat als je alle signalen zou oppikken, dat overleef je niet.
Nee, klopt.
Dus ergens treedt een soort gewenningspatroon op. En ik ga dat niet zeggen dat als excuus, want het is wel heel herkenbaar dat er al zo lang een abnormale situatie is waar je overleeft, dat je inderdaad signalen mist.
Die abnormale situatie is voor ons normaal geworden.
Dat is een soort van nieuwe normaal geworden.
Klopt.
Hoe bizar dan ook.
Ja, dat is inderdaad waar. Ik heb daar ook gehad dat ik ook jaren in angst heb geleefd. Maar ja, je kan steeds meer aan of zo, hè?
Ja.
Ja, het is heel apart hoe het werkt.
Het is een overlevingsstrategie. En ja, daarin moet je je aanpassen, anders trek je dat ook niet. Dat is voor degene bij wie je in huis woont en je naast heel moeilijk. Maar ook voor degene die de depressie draagt. Ja. Want die vindt het al heel moeilijk vaak om daarover te praten. Ja. En als ze dan al moeite doen om iets te zeggen, wordt het dan ook nog niet opgepikt. Dus voor beide kanten is dat schrijnend.
Ja, heel moeilijk. Ja, klopt. Nou, dankjewel.
Graag gedaan.
Alle kinderen krijgen bij de geboorte een naam die zij hun hele leven met zich meedragen. Deze naam wordt na het overlijden nog vaak benoemd bij het afscheid en ook in de maanden erna. Maar hierna lijkt het snel minder te worden. Het is verschrikkelijk om je kind te verliezen, maar het is ook enorm pijnlijk als zijn of haar naam niet meer wordt benoemd. Je naam blijf ik noemen in mijn verhalen. Je gezicht zal ik blijven zien in mijn dromen. Je licht zal niet doven. Je zult in mijn herinneringen blijven zoals je was. Je blijft met me meegaan nu ik mijn leven verder ga. We noemen je naam. Mandy Agnes.
Mandy Agnes.
Mijn mooie meisje voor altijd 19. En wat word je gemist. Love you. 5 november 2000. 1 januari 2020. Martijn Schreurs.
Martijn Schreurs.
Je zit in mijn hart. Dichtbij waar ooit jouw leven begon. 13 augustus 1993, 24 augustus 2023. Pepijn van der Wal.
Pepijn van der Wal.
Dit jaar hadden we je 30ste verjaardag moeten vieren. 23 februari 1995, 9 juni 2024. Wesley Blokker.
Wesley Blokker.
Mijn oudste kind, mijn enige zoon, voor altijd 19. Wat word jij gemist? 4 augustus 1997, 14 februari 2017. Jolien van de Kendelaren.
Jolien van de Kendelaren.
Ik mis haar zo. 17 augustus 1992, 9 april 2023.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over schuldgevoel. Schuldgevoelens zijn een zwaar en vaak onvermijdelijk onderdeel van het rouwproces wanneer een naaste door zelfdoding is omgekomen. Maar onthoud, het is belangrijk om jezelf te omarmen in deze gevoelens, zonder te oordelen. Je hebt alles gegeven wat je kon en soms is er gewoon geen juiste manier om het te doen. Wees lief voor jezelf, geef jezelf de tijd om te genezen en weet dat je niet schuldig bent. Je hebt altijd vanuit liefde gehandeld en dat is wat telt. Rouw heeft geen richtlijnen, maar steun en begrip kunnen een wereld van verschil maken. Wees zacht voor jezelf. Het is oké om niet altijd alles te begrijpen of goed te doen. Laten we het gesprek over schuldgevoel blijven voeren, want juist door erover te praten kunnen we elkaar steunen.
Heb jij vragen over zelfdoding? Ben je of ken je iemand die met deze gedachten rondloopt? Bel 113 of 0800 0113. Dit kan ook anoniem via de chat op de website 113.nl. 113 zelfmoordpreventie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.